Dit is de Freelance Fridays podcast. Met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Hartelijk welkom, luistervrienden. Mijn naam is Bart van Baren. Vorig jaar september noemden we de eerste aflevering van deze podcast Freelance Perspectieven in de coronacrisis. En eigenlijk gaan we dat onderwerp opnieuw behandelen, maar er is wel het een en ander veranderd. Of de positie van freelancers en ZZP'ers verbeterd is, gaan we onderzoeken. Dat doen we opnieuw met Hugo Jaruts, hoofdredacteur van Zipconomy, een onafhankelijke website en community die zich richten op de arbeidsmarkt, recruiters en intermediairs. Maar ook met Irene van Hest. Zij is manager expertisecentrum zelfstandigen bij de FNV. En ook lid van de CER-commissie Werk en Armoede, formeel. Hè? En ook nog ad hoc. Hartelijk welkom.
Dank je. Ja, ik ben ook CER-raadslid inderdaad, voor zelfstandigen.
Ja. Nou hoorde ik dat de Vereniging Zelfstandigen en belangenorganisatie, een combinatie van belangenorganisaties van ZZP'ers nu ook aanspraak gaat maken op een CER-zetel. Heb je dat gehoord of niet?
Dat heb ik ook gehoord, dat klopt.
Ja. Want de CER wordt samengesteld door de regering, formeel.
Ja, ik weet dat er een oproep is gedaan hè? En dat onder andere die vereniging zich heeft aangemeld.
Okay,
ik geloof ook de werkvereniging, die heeft zich ook aangemeld. En daar wordt mee gesproken, voor zover ik weet. Maar niet door mij, maar er wordt mee gesproken.
Ja. En is dat dan iets voor het demissionaire kabinet of het missionaire kabinet die dat moet toestaan?
Nou, dat geloof ik niet, dat dat zo werkt. Nee. Maar uiteindelijk is het eigenlijk de vraag of ze voldoen aan alle voorwaarden die daaraan gesteld worden. En dat wordt nu bekeken en onderzocht en daar wordt over in gesprek gegaan.
Ja, oké. En we gaan het straks nog hebben over het advies wat de CER heeft gedaan aan de regering.
Ja.
En toen vroeg ik me wel af, slaat de CER tegenwoordig nog een deuk in een pakje boter bij deze demissionaire regering?
Dat vraag je in verband met dat advies?
Ja, dan denk ik van nou, dat is...
Ja, kijk, dat advies dat is natuurlijk in de zomer gekomen met het idee dat er wel binnenkort een kabinet zou zijn. En dat is er nog steeds niet.
Nee.
Maar dat advies ligt er natuurlijk nog steeds voor dat kabinet dat komen gaat. En dat gaat er, hoop ik, toch wel een keer komen.
Ja.
En dat advies ligt er dan. En het is, denk ik, toch een heel belangrijk advies, want de polder is er dus uit in dat advies.
Ja,
en dat is wel een heel belangrijk signaal richting de politiek.
Ja, oké. Hugo Jan, ook hartelijk welkom.
Dank je
was hier vorig jaar ook. De coronacrisis is nog niet voorbij eigenlijk. Blijkt vanavond weer een persconferentie. We nemen dit op de 2 november. Hoe is het bij jou gegaan op Zipconomy en met alle nieuws over... bedrijfsleven en corona?
Ja, ik denk dat we een soort van voorbeeld zijn van een hele merkwaardige tijd waar we in zitten. Want inderdaad, de coronacrisis is medisch niet voorbij. En economisch schiet het natuurlijk alle kanten op qua economische groei, qua enorme schaarste op de arbeidsmarkt.
Ja.
Waar ook heel veel freelancers van kunnen profiteren. Niet iedereen, maar ik denk wel hele grote groepen wel. Dus dat een merkwaardige tijd.
Ja, oké. Nou, daar komen we verder nog over te spreken. Vers op Zipconomy zag ik dat nieuws over minister Hoekstra, die een versnelde afbouw wil van de zelfstandige aftrek om de coronasteun vanuit Europa binnen te slepen. Ja, in tegenstelling tot het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zijn de rechtspartijen al langer voor het afschaffen van de zelfstandige aftrek. Terwijl dat nou juist een soort boei is waar de armere ZZP'er op drijft.
Ja, het is omstreden, denk ik. Kijk, de EU maakt elk jaar wensenlijstjes waarvan ze zeggen het zou goed zijn als jullie dit en dit. Dat sturen ze naar alle landen. De gelijke fiscale behandeling van werknemers en zelfstandigen staat al heel lang op dat lijstje.
Mm-hmm.
Staat overigens ook in het voorstel van de CER om de zelfstandige aftrek af te schaffen of op zijn minst te verminderen. Iets genuanceerder dan het hierin in staat. Dus ja, het staat op veel wensenlijstjes. En inderdaad, het kabinet heeft er al stappen mee gemaakt. Een aantal partijen willen daar nog wel een paar flinke stappen in verder zetten.
Mm-hmm.
Ja. Interessant onderwerp nog eens even uit te diepen, want hier zit nog wel een boel haken en ogen aan. Dat zal iedereen ook wel vinden.
Ja, want FNV is in principe voor het verminderen van de zelfstandige aftrek. Maar dan moet misschien het minimumloon omhoog?
Nee, of, nou nee. Kijk, als je het mij vraagt, hè, van FNV zelfstandigen, dan zeg ik die zelfstandige aftrek, want jij noemt het net. Hè, dus een boei voor zelfstandigen met een laag inkomen waar ze zich nog aan vasthouden. Dan denk ik, daar is het niet voor bedoeld. Het werkt niet goed. Wat we zien,
valt hier even iets om.
Wat we zien is dus dat het in die zin de functie die het zou moeten hebben, het niet heeft. Dus ik denk dat er in die zin consensus is over dat het beter kan. Dat er iets zou moeten komen waar zelfstandigen van profiteren. En dat gebeurt met de zelfstandige aftrek niet goed genoeg, vinden wij. Dus in die zin vinden wij, zijn wij niet tegen die afbouw, maar vinden wij wel dat er compensatie voor moet zijn. En zo staat het ook in het MLT-advies. Dus daar moet iets tegenover staan. En het kan niet betekenen dat dus die arme zelfstandige, zoals jij het noemt, daardoor echt in de armoede raakt. Hè? Dat is natuurlijk wat we ook bij de SER hebben gezien in dat rapport Werken zonder armoede.
Ja.
Dat ZZP'ers de grootste risicogroep zijn.
Ja.
Dus dat is wel belangrijk.
MLT is het middellange termijn.
Middellange termijn advies van de SER.
Ja.
Klopt.
Oké. Vorig jaar was ook onderwerp de webmodule en de wet DBA. Hè? Dus de deregulering, beoordeling, arbeidsrelaties. Dat is ook, ja, dat is bedoeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Maar dat is nu helemaal van de baan, Hugo. Jullie hebben daar heel veel over bericht.
Nou, van de baan zou ik niet zeggen. De webmodule, daar is een pilot mee gedaan. Die pilot is afgerond. Dus daar zijn conclusies uitgetrokken. En dat is eigenlijk aan de Kamer voorgelegd van, nou, dit zijn de conclusies. En zoals momenteel met heel veel politieke uitspraken gaat, zegt de minister daarbij dan, ja, ik ga er niet meer over, dat is aan een volgend kabinet. De Kamer heeft al in alle wijsheid besloten om dat die pilot niet meer nu te bespreken. Het stond eigenlijk op de agenda, maar omdat minister Koolmees dan nu formateur is, hebben ze eigenlijk niemand om het mee te bespreken, dus ze hebben het weer van de agenda afgehaald. Maar hij is niet van de politieke wensenlijstjes af.
Oh, okay.
En het is, nou, de vraag natuurlijk wat de volgende kabinet mee gaat doen. Maar met iets heel nieuws gaan komen zonder de webmodule, dat zou misschien wel de wens van een deel zijn, maar lijkt me ook best wel ingewikkeld. Dus ik denk dat we er nog niet vanaf zijn.
Oké, de discussie daarover blijft natuurlijk bestaan, want er zijn ook uitspraken geweest over de platforms die eigenlijk ook met dezelfde discussie te maken hebben. Uber die moet nu formeel van de rechter eigenlijk zijn taxichauffeurs als werknemer gaan zien. Mm-hmm. Er zijn andere platforms die daar ook mee te maken hebben. En er is zelfs ook nog een motie aangenomen door de Kamer van Ja 21, hè, waarin gezegd wordt, de Kamer roept de regering op te komen voor de wettelijke regeling voor zelfstandig ondernemerschap die de rechtspositie van ZZP'ers in alle relevante aspecten vastlegt. Klinkt allemaal heel goed. Is dat ook goed wat jou betreft, Irene?
Ja, ik zou die onderwerpen even samen willen trekken. Kijk, het is natuurlijk zo dat de wet DBA kwam er. Mm-hmm. En toen is er heel veel onrust ontstaan. Want het bleek voor veel opdrachtgevers moeilijk om nou te bepalen wanneer werk ik nou met een zelfstandige en wanneer is het nu een werknemer. Toen is die wet DBA in de ijskast gezet. Daar werd niet op gehandhaafd. Uiteindelijk heeft het vorige kabinet besloten, de wet DBA wordt vervangen. Er komt een soort drietrapsraket met een minimumtarief, een opt-out aan de bovenkant en een webmodule. Daarvan is alleen de webmodule overgebleven. Die webmodule is en blijft een hulpmiddel. Dus in die zin is het zo, je bent werknemer of ondernemer. Vaak is dat onderscheid goed te maken. Als je twijfelt, kun je die webmodule invullen. Dat is dan niet meer dan een hulpmiddel.
Okay.
Maar veel partijen zeggen, die webmodule kan in heel veel gevallen geen duidelijkheid geven. Dus wij vinden dat geen bruikbaar hulpmiddel. En bovendien willen we ook vooraf weten waar we aan toe zijn. En niet nog het risico lopen dat we achteraf gecontroleerd worden. Daar is ook die motie mee op gericht. Dat er dus een omschrijving moet komen in het burgerlijk wetboek. Wat is nou een ZZP'er? Ik denk dat dat geen oplossing is. De vraag, ben je werknemer of ondernemer? Die scheidslijn vindt men al moeilijk om te maken. Ja. Als je dan nog een categorie gaat toevoegen, een ZZP'er, waar een onderscheid die zich dan weer van een ondernemer. Volgens mij maakt dat het allemaal nog ingewikkelder. Ik zou ook zelf zeggen, het onderscheid is in heel veel gevallen goed te maken. Je hebt een grijs gebied en voor dat grijs gebied kun je de webmodule gebruiken. En dan nog zullen er gevallen zijn die niet eenduidig zijn.
Precies,
dat klopt.
Precies. Is dit probleem oplossen, denk jij, Goyan, ook?
Met zo'n definitie.
Met die definities. Want ik heb ook het indruk van, nou, er zijn ook ZZP'ers die ook een klein contractje hebben en misschien een baantje van 2 dagen of zo. En dat is misschien wel een contract. En...
Ja, het klinkt heel overzichtelijk en dat klinkt heel sympathiek. Maar ik ben het wel met Irene eens dat het in de uitvoering waarschijnlijk ingewikkelder gaat maken. En dat vinden veel juristen overigens ook. Mm. Met het gevaar dat je ook nog een soort van tussencategorie kan creëren. Dat heb je in Groot-Brittannië. Mm. Dat heet dan de worker. Ja, dat is eigenlijk een soort tussenvariant waar je nog minder rechten hebt aan zelfstandigen, maar ook minder dan een werknemer. En dat lijkt me een pad op gaan wat je niet zou moeten willen.
Nee, oké. Okay. Want daar heb je dan helemaal geen gezicht meer op wat daar gebeurt.
Nee, dan krijg ik zeg ze van 2 werelden. Mm. Dus het goed omschrijven en definiëren van ondernemerschap zou op zich voldoende moeten zijn. Ik denk wel dat zo'n web natuurlijk kan helpen, maar daarvan denk ik wel, ja, ga naar een wat modernere manieren om die webmodule in te vullen dan hoe het nu gebeurt. Want mm-hmm. het blijft heel erg vaag en warrig. En als je wat duidelijke criteria omschrijft van wat is nou een ondernemer, en dat ligt eigenlijk voor het oprapen, nou, dan kan je denk ik al een heel eind komen.
Ja, nu is het ook zo dat in die hele discussie, las ik ook bij jullie op de website, Hugo Jan, de werkvereniging die heeft dan zoiets van, nou ja, er zijn mensen die willen eigenlijk alleen maar ZZP'er zijn. En die in die hele discussie over schijnzelfstandigheid. Terwijl aan de andere kant juist mensen ook steeds meer duidelijk wordt dat mensen ook gewoon een vast contract willen. Ik zag een paar weken geleden nog een docent die al 12 jaar invaldiensten doet. En de hele tijd maar met losse contracten en tijdelijke contracten zit. Ja. Die snakt naar, of snakte moet ik zeggen, naar een vast contract. Maar die is gewoon gestopt met het onderwijs, omdat hij dat maar niet lukte. Na 12 jaar.
Nou, dat is herkenbaar. Dat zal overigens geen zelfstandige zijn.
Nee, dat is geen zelfstandige. Nee,
die hebben tijdelijke arbeidsovereenkomsten.
Maar die hebben dan al, precies, en op de universiteit hoorde ik dat ook, van universitair docenten.
Nee, dat is zeker een probleem, maar het is wel goed om die discussies uit elkaar te trekken. Want ik denk dit is geen discussie over welk contract hoor je nou eigenlijk, maar dit is veel meer hoe we sommige sectoren economisch gezien hebben georganiseerd. Dat zie je ook wel in de thuiszorg. Dat zijn sectoren waar heel veel aanbestedingen gelden. Mm-hmm. Ja, dan hebben organisaties maar een scope van een paar jaar. En dan moeten ze weer opnieuw aanbesteden. Ja, dan is het logisch dat zij flexibiliteit in hun contract willen hebben. Dat geldt eigenlijk ook voor de taxibranche. Dat is niet door de wet DBA gekomen of door ZZP gekomen, maar door deregulering van een bepaald marktsegment. Ja, dan zie je nieuwe fenomenen opkomen. Mm-hmm. Dus ik denk dat goed is om dat onderscheid te maken. Misschien mag ik even voor de werkvereniging antwoorden, Irene.
Ja, dan mag jij.
Wat zij bepleiten is, stop mensen niet in vakjes. Ga een aantal zaken rond sociale zekerheid, rond het vangnet, gewoon voor alle werkenden organiseren. Dan kom je ook uit de discussie, ben je nou wel ondernemer, ben je nou niet zelf ondernemer. Dat hebben we bij iets als ons basispensioen, de AOW, ook. Mm. Iedereen krijgt AOW, wat voor contract je ook hebt. Nou, dat zou denkbaar zijn dat je dat ook met arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld doet. Dat je een soort van basisverzekering voor iedereen hebt. Dan wordt die kwalificatievraag, wie ben je dat nou, iets minder groot en dan of iets minder belangrijk. En dan is uw gedachte in ieder geval, dan ontstaat ook meer solidariteit in plaats van dat je 2 contractvormen tegenover elkaar zet.
Oké. Hoe denken jullie daar bij de FNV
over? Ja, kijk, ik begrijp dat de gedachte, hè, want dat is eigenlijk een soort van ontschotten en iedereen heeft eigenlijk dezelfde basis. Kijk, ik denk dat het probleem daarvan is, ik ben er geen voorstander dus van. Het probleem is, je hebt nu natuurlijk werknemers, die hebben tal van rechten. En je hebt zelfstandigen, die hebben nu bijna geen rechten, tenzij ze zelf iets regelen. Hm. Arbeidsongeschiktheid is daarvan een goed voorbeeld. Als je als werknemer ziek wordt, word je eerst loon doorbetaald. Niet dat dan een feestje is. Hè. Je moet aan allerlei regels voldoen. De werkgever moet van alles doen. Je moet reïntegreren. Als je langer dan 2 jaar ziek bent, kom je uiteindelijk in de WIA. Er zitten ook allerlei regels aan. Maar een zelfstandige heeft in principe niks. Die moet dat zelf regelen. Als je dat op de private markt wil regelen, heb je hoe dan ook te maken met uitsluitingen, met risicoselectie. Dus ben je ouder, betaal je meer dan een jonger iemand. Ja. Heb je medisch verleden, heb je te maken met uitsluitingen. Heb je een risicovol beroep, betaal je veel meer dan als je bijvoorbeeld een administratief beroep hebt. Ja. Dus die markt werkt niet goed. Dus ik vind het wel belangrijk dat zelfstandigen meer toegang krijgen tot zo'n verzekering. En wij willen ook dat die verzekering verplicht wordt, want als iedereen meedoet, wordt die betaalbaar. Hm. Voor pensioenen geldt dat ook, dat er meer toegang moet komen tot pensioenen. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen voor de 8 miljoen werknemers die wij nu hebben, die nu een verzekering op een veel hoger niveau hebben dan wat de werkvereniging voorstelt, om dat volledig uit te kleden. Dus je voor 8 miljoen mensen ga je het slechter maken om het voor 1,6 miljoen mensen beter te maken. Terwijl je het ook voor die 1,6 miljoen mensen beter kan maken zonder het slechter te maken voor de werknemers.
Oké. Nou dat klinkt natuurlijk fantastisch, Hugo-Jan.
Ja, nee, nu komen we natuurlijk een beetje op de ideologische strijd die natuurlijk ook in het hoofdkantoor van FNV soms gevoerd wordt, denk ik. De commissie Borslap, daar hebben we het volgens mij de vorige keer wel over gehad, die zegt ook van ja, je moet alles wat er is voor werknemers en voor zelfstandigen en andere flexwerkers wat naar elkaar toe brengen. Mm-hmm. Maar ja, dan gaat het ook van wat van de verworvenheden van de werknemers minder maken, het ontslagrecht iets versoepelen, zorgen dat mensen ook in een baan wendbaarder worden en dat ook dat voor werkgevers zo is, dat je het op die manier naar elkaar toe kan brengen. Mm-hmm. Ja, dan is het dus wat afpakken of af vlakken van de ene en wat toevoegen aan de andere om dat verschil kleiner te maken. Dat ligt natuurlijk gevoelig bij werkgevers.
Ja, ik denk niet alleen dat, denk niet dat het per se bij werknemersorganisaties. In het MLT-advies is natuurlijk een balans gevonden daarin, hè, waarin met name de positie van zelfstandigen versterkt wordt. En dat is wat wij willen, de positie van zelfstandigen te versterken. Hm. Maar dat hoeft wat mij betreft niet door de positie van werknemers te verminderen.
Ja, maar daar wijkt het advies natuurlijk af van wat commissie Borslap voorgesteld
heeft. Ja, maar ik denk dat het zeker belangrijk is dat de positie van zelfstandigen versterkt wordt. En dat betekent wat mij betreft zeker een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar dat is vooral omdat die dan voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is.
Want dat is wel een ding natuurlijk, want jullie hebben een stuk geschreven op de website over Spanje. En daar betaalt dan iedereen hetzelfde. Ook de goed verdienende ZZP'er ten aanzien van de wat minder.
Ja, er zijn best veel landen. België heeft een systeem. Veel andere landen om ons heen hebben een voorziening voor zelfstandigen. Hm. Maar ja, daar betaal je vervolgens natuurlijk ook voor. Ja. En ik denk, en dat geldt voor. Er was ooit een arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Die is in het begin van deze eeuw afgeschaft. Toen zijn ook de fiscale voordelen omhoog gegaan. Nou ja, achteraf gezien denk ik dat niemand nu denkt dat waren nou verstandige maatregelen. Dus dat er iets moet komen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik geloof dat daar ook de grote discussie niet zo meer om gaat.
Nee, misschien hoe dat dan zou moeten.
Maar het is meer over de hoe. Oh, okay. En de stap naar, dat snap ik ook wel, de weerstand die er is, maar de stap naar gelijk een systeem voor alle werkenden is uitvoeringstechnisch ook wel weer ingewikkeld.
Okay. Ja, want dat is misschien ook belangrijk om aan te vullen. We hebben natuurlijk bij de Stichting van de Arbeid hebben wij een advies gegeven, hè, hoe zo'n verzekering eruit zou kunnen zien. Mm-hmm. En daarin stellen wij dus voor een inkomensafhankelijke premie. Zo'n model als in Spanje, dat zou hier dus echt onverkoopbaar zijn. Dat je iedere maand €300 moet inleggen om bij ziekte €900 te krijgen. En dat zouden wij hier dus echt niet erdoor in krijgen. Nee, en dat idee wat wij hebben voorgesteld is de premie dus inkomensafhankelijk. Dus verdien je weinig, betaal je ook weinig. Ja. Krijg je ook minder. Dat is een gevolg daarvan.
Ja, maar toch enige buffer voor
zeker een buffer, ja. Absoluut. Okay. En voor een langdurige arbeidsongeschiktheid. Hè? Want je hoort natuurlijk heel veel over broodfondsen, schenkringen, wat hele goede initiatieven zijn. Alleen voor de langdurige arbeidsongeschiktheid is het geen oplossing. Nee. Omdat het meestal beperkt is in de tijd, bijvoorbeeld 2 jaar.
Ja, dus ook die broodfondsen, die zouden zich dan ook achter jullie plan moeten stellen.
Ja, je zou dat kunnen combineren, dat je een langere wachttijd kiest. Want juist in dat voorstel van de stichting zit dus een keuzemodaliteit in de wachttijd. Dus je kunt een langere wachttijd kiezen, is je premie ook lager, kun je opvangen met een broodfonds of misschien met een buffer.
Oké, dus dat geeft eigenlijk meer speelruimte.
Meer speelruimte, ja, precies.
Ja, oké. Wat nu voor nog weinig speelruimte heeft in de arbeidsmarkt tegenwoordig, is de schaarste. Echt een enorme schaarste aan mensen. Hyperschaarste wordt het zelfs op jullie website genoemd, Hugo-Jan. Zorg, kinderopvang, onderwijs, techniek en tegelijkertijd is dat wel iets wat we hebben zien aankomen voor een deel.
Ja, het is wel wonderlijk hoe hyperactueel dit er nu ineens is en hoe het ook heel snel gekomen is. We waren net gewend aan het feit dat er geen hyperwerkloosheid kwam door corona. Want die is niet gekomen. Nee. Hè, de werkloosheidscijfer is nauwelijks toegenomen. Ja, en nu is het ineens schaarste aan alle kanten van en dat is natuurlijk wel opvallend, hè, dat we... Er is ook heel veel geld gegaan in het omscholen van mensen. Mm-hmm. En dan moesten koks ineens wat anders gaan doen. En nu hebben we weer een tekort aan koks overal. Ja. Dus dat is... Het is snel gegaan. Het is heel snel gegaan. Ja. En het is ook heel extreem momenteel. Natuurlijk niet in iedereen, niet in alle beroepen, niet in alle sectoren, maar bijna overal. Ook in het hele land. Vroeger speelde het nog iets meer in de Randstad dan buiten de Randstad. Maar schaarste is er momenteel overal.
Ja.
Wat nog niet voor iedereen even makkelijk maakt om daar gebruik van te maken, hoor. Dat geldt natuurlijk ook voor freelancers. Nou ja, het vraagt soms al wat ondernemerschap en flexibiliteit in je hoofd om in te spelen op die schaarste. En het is misschien dat niet altijd het type werk waar je nou zelf helemaal voor gekozen had.
Nee, ja. Nee, maar goed, dat komt voor. Maar dan is dat werk en dan zijn er mensen er, zeg maar. Dan is het nog iets te matchen. Maar ik bedoel, met iets als in de techniek was het al 20 jaar geleden duidelijk dat er door demografische ontwikkelingen veel minder onderhoudsmotoren.
Nou, ik hoorde net op de radio dat de NS klaagt dat ze geen verkeersleiders hebben momenteel. Volgens mij een opleiding voor verkeersleiders kost een paar jaar. Dus dat hadden ze en hebben ze waarschijnlijk ook wel 4 jaar geleden gezien. Hm. Vergrijzing is iets natuurlijk ook bij de brandweer, bij de politie, ook bij de NS.
Ja.
Heel veel beroepen, dat kon je uitrekenen. En dat is ook wel uitgerekend. Alleen blijkbaar is toch die urgentie niet gevoeld.
Nee.
Je kan mensen ook moeilijk dwingen om bepaalde banen te gaan doen natuurlijk.
Wat ik wel mis, en misschien heeft de FNV daar ook nog wat over te melden, is in die hele discussie hoor je eigenlijk nooit het belang van migratie. Er zijn een heleboel mensen die willen heel graag naar Europa. En die willen hier heel graag werken. Maar die wordt nooit in verband gebracht met de schaarste op de arbeidsmarkt.
Ik ken al een politieke partij die er voor pleit om juist daar meer gebruik van te maken. D66 heeft het al op de agenda gezet.
Ja.
Maar die krijgen nogal politiek gezien gelijk de tik op de vingers.
De meneer die nu staatssecretaris is, geloof ik, die heeft het voor.
Dus het gebeurt wel. Maar goed, dit is... Ja, ik denk
maar
dat
breed gedragen is het dus niet.
Nee, breed gedragen is het zeker niet. En dat heeft ook wel... Tom Wildhater heeft daar laatst ook nog wel een interessant stuk over geschreven. Ja, misschien moet je dan andere keuzes maken in Nederland. Hm. Over welk type activiteiten, economische activiteiten wil je dan hier wel en niet hebben.
Ja.
Er zijn natuurlijk allerlei dingen denkbaar waar je denkt, moeten we dat hier nou wel hebben?
Mm-hmm.
Van allerlei distributiecentra of varkensslachterijen tot
datastil.
Datastil is natuurlijk
Of Schiphol.
Maar als je dan over een FNV inderdaad vraagt, dan is het natuurlijk ook de situatie waarin die migranten zich bevinden, die hier werken. Dat is dus juist iets waar de FNV zich dan heel druk om maakt. Te werk gesteld worden, de woning wordt geregeld, alles wordt geregeld, wordt ingehouden van het loon. De positie van die mensen is ook niet om op lijst te schrijven.
Dat moet dan zeker ook wel in orde zijn, want we hebben natuurlijk enorme schandalen gezien met in de tuinbouw tijdelijk werk deden en opgevangen werden in varkensschuren, werkelijk.
Containers. Dat is zeker.
En ik zie ze in Amsterdam ook rondhangen op straat. De Polen die opeens op straat zijn gekomen.
Ja, maar dan kom je inderdaad wel in een bepaalde economische activiteit uit waarvan je vraagt, moet je dat dan niet anders, echt gewoon radicaal anders organiseren?
Ja.
Zolang je een instroom van goedkope arbeid hebt, kan ook innovatie tegenhouden. Maar goedkoop kan blijven, hoef je ook niet na te denken hoe kan ik het anders doen.
Je kunt innoveren. Ja.
Nee, maar goed, bedoel, het is een groot probleem wat ook niet in korte tijd is op te lossen, kennelijk.
Nee.
Irene?
Nee, dat denk ik niet. Nee, sowieso natuurlijk innovatie, dat zal sowieso tijd kosten. Maar zolang je het op een goedkope manier kunt oplossen en wij dat toelaten op zo'n manier, sta je dat zelf in de weg.
Okay.
Dus ik zou er wel voor willen pleiten om die mensen dan ook minimaal een fatsoenlijk inkomen te geven en fatsoenlijk onderkomen.
Okay. En dat is eigenlijk ook het advies van de SER eigenlijk. Hè? Ik bedoel, het SER-advies heet officieel, het MLT wordt het hier afgekort, maar het is het middellange termijn advies. En dat is dan 2021 tot 2025, dus eigenlijk een kabinetsperiode. Dus dan denk ik dat mag ook wel wat langer duren. Maar de titel is Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving. Dus het is een flinke opdracht voor het nieuwe kabinet.
Ja.
Investeren in brede welvaart, inkomen, werkzekerheid, komende kabinetsperiode. Zie jij dat gaan gebeuren, Hugo?
Nou, ik vond het een verrassend advies. En Een aantal lastige punten van wie gaat dit allemaal betalen, die stonden er niet in. Hmm. Dat zal dan nog eventjes opgelost moeten worden. In die zin is het ook wel makkelijk advies. Wat ik wel heel interessant vond, is de idee rond een tariefgrens. Hè, als we dan toch even terug naar de zelfstandigen gaan. Hmm. Van we gaan op die schijn zelfstandigheid hard controleren onder de 35 euro... En boven de 35 euro, als ik het zo mag uitleggen, Irene, is... Dan moeten jullie dat zelf maar een beetje uitvechten. Dan moet je maar naar de rechter gaan als individu als je vindt dat er misbruik van je gemaakt wordt.
Ja.
Dat is wel een lijn waarvan ik me iets kan voorstellen dat je zegt... Je zwakkeren die niet in staat zijn om een goed tarief te onderhandelen, die moet je beschermen. En daarboven geef je mensen wat meer de ruimte om hun eigen keuzes erin te maken. Dat is wel een lijn waar ik me in kan vinden. Of hoe dat in de praktijk zou uitpakken, daar kan je nog een leuke discussie
over hebben. Ja, wat het vooral denk ik is, ze noemen dat de basis van de arbeidsmarkt. Hè? Dus mensen die duidelijk een inkomen hebben onder de 30 tot 35 euro per uur. Tarief is nog moeilijk, het is uiteindelijk meer een inkomen. Mm-hmm. Maar goed, dat je als je daaronder zit, dan is het... word je eerder gezien als een werknemer, dat staat er eigenlijk. En je hebt dan, dus het is makkelijker om je rechten als werknemer te claimen. Daarnaast is de publiekrechtelijke handhaving, dus de handhaving door de Belastingdienst. Daarvan wordt gezegd, richt die met name op die basis en daarboven kan het ook. En zeker bij misstanden moet dat ook gebeuren. Maar dat tweede deel, dus de handhaving door de Belastingdienst, dat is natuurlijk uitvoeringstechnisch meer uitdagend. Maar ik kan me voorstellen dat je daar... bepaalde richtlijnen voor geeft, hè, dus ga daar actiever handhaven. Want op zich is het, we hebben dat hele, als ik het mag noemen, debakel gehad van het minimumtarief. Mm-hmm. Dat was geënt op de bijstandsnorm.
Yeah.
Dat was dan 16 euro per uur, dus dan werkte hij als ZZP'er fulltime om uiteindelijk bijstand over te houden. Dat vonden wij dus geen goed minimumtarief. Maar dat was al zo moeilijk om dat in te regelen administratief, dat ik denk dat je moet dit echt als een inkomensgrens zien, als een richtlijn, en daaronder moet de Belastingdienst actiever handhaven dan nu gebeurt.
Het zou idealiter kunnen gelden als een soort de facto minimumtarief, waarbij je ook wel vanuit fatsoenlijk werkgeverschap, opdrachtgeverschap zegt, we betalen gewoon niet onder de 35 euro. Dat zou mooi zijn. En daar zou, dat heb ik ook wel in een commentaar gezegd, daar hebben we helemaal geen regering voor nodig.
Als je dat veel meer
vanuit de sociale partners gaat zetten. Ja. Dit is vanaf nu onze norm. En ik zet hier met 1000 bedrijven alvast mijn handtekening onder. Precies. Dan ontstaat die al in de
praktijk. Dat is natuurlijk zo, dat bleek zo moeilijk te zijn. Ook wordt dan heel vaak gekeken naar Europa. Want van Europa mag het dan niet een fatsoenlijk minimumtarief. Want dat minimumtarief op bijstandsniveau is 16 euro. Maar op minimumloon is ook uitgerekend. Dat is tussen de 25 en de 30 euro. Dus als je dat verdient als zelfstandige, dan heb je uiteindelijk een inkomen op minimumloonniveau. Dus dat zou er gewoon minimaal betaald moeten worden.
En dat wordt Europees tegengehouden, zeg je?
Ja, om zo'n ingrijpen in de markt te doen. Dus zo'n minimumtarief voor ondernemers in te voeren. Daar moet echt een dringende reden voor zijn. En zoals het door Koolmees werd bepleit, kan het alleen om echt een sociaal minimum te waarborgen. Dat is dan een belangrijk genoeg reden om zo in te grijpen in de markt.
Okay. Maar een soort convenant met elkaar, zeggen we betalen niet onder de 35 euro, punt. En dan krijg je een groen vinkje op je. Daar kan Europa niks tegen doen.
Dat moet je dus nationaal afspreken dan.
Best met zoveel mogelijk. Nogmaals, daar heb je geen regering voor nodig. Ik zou echt een pleidooi van willen houden. Ga dan als werkgevers vooral. Met ondersteund door de werknemersorganisaties en zo breed mogelijk, gooi het gewoon in de markt.
En wij proberen dat bij de FNV ook te doen, hè, door afspraken te maken. En in convenanten ook, en in codes hebben we dat geprobeerd. Bij de omroepen hebben we dat geprobeerd, of doen we dat ook. Alleen zien we dus de handhaving een probleem is. Maar dat wordt getekend voor een hoger tarief voor journalisten.
Ja.
Noem maar op. Maar dat wordt nog een probleem in de handhaving. Dat zien we dus nog steeds.
Ja. Ik kan me iets bij voorstellen, maar je zou met zo'n convenant het ook niet aan van de handhaving af moeten laten hangen. Mm-hmm. En de helft van de omroepen is een nationaal. Dus begin daar nou eens een keertje mee te
doen. En daar is het dus nu al.
Maar er is nog geen 35 euro.
130% van het geldende cao-loon. Ja. Dus dat ligt dan een beetje net aan wat je doet. Maar dat is er dus wel al.
Er gaat één probleem niet oplossen. oplossen? Want als je het hebt over werkende armen...
Dat is 150%.
Die zitten nou juist niet in de categorieën zelfstandigen die ingehuurd worden door organisaties.
Nee,
die zitten heel veel in...
In het flexwerk?
Niet in mensen die voor particulieren werken.
Okay.
En mensen die producten verkopen. Daar zit de grootste armoede. En die ga je met een minimumtarief bereiken.
Dus dat zijn de hoveniers, zullen we zeggen. En zo.
Ja, of mensen die schoonmaken thuis of in de kinderopvang zitten. Ja. Maar ook in de kunstenaarwereld. Die hebben allemaal niks aan dit soort maatregelen. Die hebben ook niks aan een webmodule. Die hebben ook niks aan dat soort arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken. Maar die hebben wel last van afschaffen van de zelfstandige aftrek.
Precies,
die gebracht wordt als een arbeidsmarktinstrument. En ze maken niet deel uit van die arbeidsmarkt.
Nee, iedereen had ook nog een mail, even een schrijnend geval van een kunstenaar.
Zondag werd bij mij aangebeld inderdaad door een beeldend kunstenaar met 3 tassen vol met schilderijen die dus nu deur aan deur probeert te verkopen. Omdat exposities niet doorgaan en de tozo is afgelopen, die dus met de handen in het haar zit en die dan op zo'n manier probeert een inkomen te vergaren. En daar werken al die maatregelen niet voor. Dat is een gegeven.
Precies.
Maar dat is natuurlijk een hele moeilijke sector wat dat betreft.
Het is moeilijk, maar het geldt ook voor kleine winkeliers en dergelijke.
Ja.
Dat is vaak ook heel... En het is bij elkaar opgeteld wel de helft van alle zelfstandigen. Het wordt in heel veel van dit soort discussie nog wel eens vergeten.
Nee, precies. Het zijn best wel veel mensen. En hoe schat jij in dat... Gaat er nog iets gebeuren op politiek gebied? Verlengen van de TOZO of de NOW-regeling, die moest...
Het is gestopt. Ik denk niet dat je dat kan verwachten als zelfstandige. En hier zit het natuurlijk ook, want dat gaat ook voor zijn kunstenaar, hoe pijnlijk het ook is natuurlijk. Ja, na 2 jaar is het ook wel je zetten naar de nieuwe werkelijkheid wat dat betreft.
Ja, dat is natuurlijk ook met de huidige arbeidsmarkt, hè, dat er meer vacatures zijn dan werklozen. Ja, ik snap dat het een keer ophoudt, dat het dan misschien ook is, moet je iets anders gaan doen. Maar deze mensen werken natuurlijk ook vaak vanuit hun passie en die willen dit graag doen.
Ja,
dat
precies.
Is natuurlijk zo. Maar over jouw vraag over het TOZO, het is nu gestopt, hè, alle maatregelen zijn gestopt.
Ja.
Er is nu wel nog voor zelfstandigen de BBZ, die is ietsje versoepeld.
Ja.
Dus het is nog een gift. En het is nog voor de rest van dit jaar.
Ja.
Maar dat is het dan inderdaad.
Ja, maar dat kan ook een hele ingewikkelde regeling zijn.
Nou wat het ook is. Want kijk, TOZO 1, daar maakte geloof ik 400.000 mensen gebruik van. Nou, dat ging door tot en met TOZO 5. Daar maken volgens mijn gegevens 37.500 mensen gebruik van. En de BBZ, daarvan is nu nog maar 10% van die mensen die nog die BBZ-aanvraag doet. Dus dat is nog maar een heel klein groepje die nog dat soort steunmaatregelen krijgt.
Ja.
Als ze die al krijgen. Hè? Want wij voeren dus ook genoeg procedures tegen afwijzingen en allerlei toestanden die gebeuren.
Nou ja, precies. Ik bedoel, Amir is een voorbeeld van een wat oudere ZZP'er die ongelofelijke toestanden heeft gehad in die BBZ-regeling. En dat heeft 6 jaar lang geduurd.
Ja,
dat is echt...
dus
de huiver voor mensen om überhaupt naar die regeling te gaan is er ook natuurlijk.
Ja, we hebben daar wel echt veel. We hebben ook een juridisch spreekuur en daar helpen mensen wel echt bij. Want dat is ook echt nodig gebleken. Ook vooral met niet tijdig nemen van besluiten. Maar ik moet zeggen, na TOZO 1, want dat is natuurlijk ook voor gemeenten heel uitdagend geweest. Maar het is wel echt verbeterd. Maar in de BBZ hebben we dat natuurlijk altijd wel gezien.
Ja. Nou goed, die regelingen zijn dus aan het einde. Gaan nu ook bij zelfstandigen, maar misschien ook wel bij bedrijven die niet op tijd hun cijfers hebben ingeleverd, toch nog klappen vallen, Hugo-Jan? Wat is jouw inschatting? Want ik begreep dat er lang niet alle bedrijven hun NOW-cijfers hebben ingeleverd.
Nee, daar heb ik niet direct zicht op. Wat een beetje nog donkere wolk boven de markt hangt, is het uitstellen van belastingen. Mensen mochten, bedrijven en alle ondernemers mochten uitstel van belastingen aanvragen. Ja, dus dat het ongetwijfeld voor een deel dachten, nou lekker, en dan wacht ik nog eventjes mee, bouw ik een potje op. Ja, als je dat potje niet echt hebt gereserveerd, nou, dan kunnen daar nog wel problemen ontstaan.
Mm-hmm.
Je ziet uiteindelijk het aantal echte faillissementen, zowel met mensen, bedrijven met personeel als zonder personeel, natuurlijk echt nog heel laag zijn.
Maar... verwacht je dat dat nog wel gaat komen? Want er zijn bedrijven overeind gehouden die misschien anders failliet zouden
zijn. Ja, dat is natuurlijk een beetje de liberale economische gedachte. En ik kan me er op zich ook wel iets voorstellen dat elke crisis Ja, dan saneer je een deel van de markt waar blijkbaar geen markt voor is. Nou, die mensen moeten dan weer naar wat anders. Ik denk dat het in veel sectoren nu weer zo hard gaat qua aantrekken van de markt. Dat het tekort aan personeel een grotere belemmering is om die groei mee te kunnen maken dan een eventuele belastingsschuld die er nog hangt. En dit zijn allemaal gemiddeldes. Hè?
Ja,
er zitten natuurlijk altijd mensen tussen waarvan dit soort gemiddeldes niet gelden, die wel flink in de problemen zijn gekomen en het heel moeilijk vinden om daar weer uit te komen.
Ja. Die economie lijkt dus heel goed te draaien, maar is jouw verwachting ook dat het komende jaar goed blijft gaan?
Daar lijkt het allemaal wel naar. Die schaarste komt ineens hard op vanwege de economisch herstel, maar hij is structureel.
Okay.
Dat heeft met vergrijzing te maken, onder andere, en mensen gaan relatief minder werken. Dan moet het over meer mensen verdeeld worden. Dat geeft kansen voor mensen. Dus ik denk dat wel redelijk structureel is.
Oké. Links en rechts ook nog wel kritiek op de bonden, dat ze een beetje te formalistisch zijn en dat de rust nu een beetje is weergekeerd in vakbondenland en dat ze ook weer dat ze zich wel wat politieker mogen opstellen.
Is dat kritiek die op de bonden wordt geuit?
Ja, zeker. Dat ze toch wel heel formalistisch zijn, een procentje hier, een procentje daar en een regelingetje daar wat verbeteren, maar dat ook het grote ideaal misschien toch weer eens wat meer naar voren mag worden geschoven? Of zit dat in het CER-advies wat jou betreft?
Ja, nou, ik denk in het CER-advies is natuurlijk samen met werkgevers een advies aan het kabinet. Dus dat is, in principe, als ik het over de zelfstandigen heb, hè, is het natuurlijk zo dat ons inzet is wat dat betreft duidelijk. Wij willen die positie van zelfstandigen versterken, maar dat betekent ook dus dat wij die platformbedrijven, dat we daar gaan tegen procederen. Hè. Je zou ook, want dat is inderdaad waar we net niet helemaal op ingingen, maar over de vraag van wat willen die mensen eigenlijk? Hè? Moeten wij ons zo opstellen? Moeten wij daaraan vast blijven houden?
Mm-hmm.
Maar ja, ik geloof daar zelf niet zo in. Dat die mensen die dat werk doen, dat die mensen graag op die manier werken. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je de flexibiliteit wil. En bijvoorbeeld bij Deliveroo, hè, die maaltijdbezorgers. Dat zijn in de regel mensen die maximaal €640 per maand verdienen. Dat zijn de regular contracten, zoals ze dat noemen. Dat zijn voor de belastingdienst hobbymatige inkomsten. Dat zijn vaak studenten. Dat is het allemaal geen probleem. Maar als het jouw hoofdinkomen is en je verdient toch zo laag onder het minimumloon verdien je. Je hebt helemaal geen mogelijkheden om risico's af te dekken. Ja, dan is dat iets waarvan ik denk dat zou je niet moeten willen. Wij willen nog steeds een bepaalde ondergrens houden. Dus ja, het kritiek op de bonden dat we te formalistisch zijn. Ja, ik herken dat zelf niet.
Oké. Goed, dan laten we het hierbij.
Ja.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Het gaat jullie goed. Misschien tot een andere keer, wie weet.
Het zou leuk
natuurlijk
zijn.
Voor ons een onderwerp. Dank wederom aan MOCWA, Expertise Centrum Cultuuronderwijs, voor de gastvrijheid hier op de 6e etage. Dit was aflevering 8 van Freelance Fridays podcast, te vinden in de bekende apps en platforms. Opnametechniek en apparatuur, Amir Bar en Studio Klankplank. Joris Baas, bedankt voor de foto's en het verzorgen van de cadeautjes. Freelance Fridays podcast, webinars worden ook mogelijk gemaakt door onze sponsors. Ja, ze zijn er. En Topic, freelance firm en managed WP hosting. Dus bedankt Theo Hielkema, Roberto de Kok en Ramon Finke. Meer over ons, over Freelance Fridays post, onze nieuwsbrief, webinars en de podcast is te vinden op www.freelancefridays.nl. Tot de volgende keer.